Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en ieder die vanmorgen bij ons te gast is van harte welkom in deze eredienst. Ook heten wij iedereen die nu of later met ons meeluistert van harte welkom. Fijn dat u met ons verbonden bent. Vanmorgen leidt dominee Krol uit Geldermalsen de dienst. Organist is Arjan Versluis. Er zijn in deze dienst 3 collectes. De eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Deze 2 collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. De derde collecte is bestemd voor de wijkas. Deze wordt gehouden bij de uitgang en in de koffiehoek. We bevelen deze 3 collectes van harte bij u aan. De bloemen gaan vanmorgen als groet van de gemeente naar zuster G. Vos de Ruiter. De bloemen worden deze keer bezorgd door Josias 2. In deze dienst hopen we zuster Mien en Toom te gedenken. Er zijn ook 2 correcties op het in memoriam wat in de weekbrief vermeld is. Namelijk de geboortedatum is niet 1932, maar 1936. En de tekst tijdens de afscheidsdienst was Openbaringen 21 vers 4. Een tweede correctie is onder het kopje mannenstudiekring Calvijn. Dat broeder Den Boer is overleden in de leeftijd van 95 jaar in plaats van 85. Gemeente, noteert u alvast de gemeenteavond op 21 februari in uw agenda. Tijdens deze gemeenteavond willen we stemmen over het beroepen van een nieuwe predikant. De gemeenteavond begint om 8 uur in de Johanneskerk. We zijn dankbaar dat broeder Matthijs Smit zijn verkiezing tot diaken heeft aanvaard. We bidden voor hem en ook voor de broeders Hans Vrije en Jan Woudstra, die hun verkiezing tot ouderling niet hebben kunnen aanvaarden, om Gods zegen voor hen en hun gezinnen. Vanmiddag hopen we als gemeente opnieuw samen te komen. Hiervoor bent u om 16:45 van harte welkom in de Johanneskerk. Voorganger in deze dienst is dominee Gorissen uit Voorthuizen. Theo Valente volgende week zondag, open voor ons voor te gaan, om 9:30 in de Grote Kerk, dominee Foppen uit Den Haag. Tijdens deze dienst is er voorbereiding voor het Heilige Avondmaal. Om 16:45 in de Johanneskerk, proponent Scheer uit Huizen. Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 90 vers 8 uit de Nieuwe Berijming. Laat Heer uw volk uw daden zien en leven. U vindt deze psalm in de weekbrief. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen onze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 43, de versen 4 en 5. U hebt mij naar boven zien strompelen de kansel op. Nou is dat minder ernstig dan dat het eruit ziet. Toen ik een jaar of 10 was, speelde ik samen met een vriend, dat is goed. En we gooiden een stuk beton ergens op, dat was niet goed. En het kwam op mijn teen, dat was zo mogelijk nog minder goed. Maar ik heb er eigenlijk nooit last van gehad, tot een half jaar terug. En nu is daar dan iets geopereerd. En nou ja, hopelijk komt het allemaal wel weer goed. Maar daardoor dat ik, dat afgelopen dinsdag is gebeurd, zo moeizaam de stoel opkwam. Laten we zingen. Dan samen de geboden die de Heere gegeven heeft. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken. Een enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Zult u zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad aan de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. Zou de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wij willen straks zingen van Psalm 68, het tweede vers, immers de apostel Paulus verkondigt ons, en ik mag u dat ook verkondigen, de genade van de Heere. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Halleluja. Kinderen zullen straks naar de nevendienst gaan, volgens mij. Is dat zo of niet? Ja. En ik neem aan, maar dat weet ik ook niet zeker, dat ze het daar zullen hebben over Esther. En hoe zij daar door de Heere eigenlijk gebruikt wordt om het volk te redden. Want zo doet de Heere nog steeds. Hij gebruikt mensen om het volk te redden. Op allerlei manieren. En dat betekent dus ook dat hoe oud of jong je ook bent, je toch erop mag vertrouwen en je er ook om bidden mag dat de Heere God jou zal gebruiken tot eer van zijn naam. Hopelijk zal het daarover gaan ook in de nevendienst. Mag ik u voorgaan in gebed? Gezegend Heere, uw heilige naam. Gij die de God van Abraham, van Isaac, van Jacob zijt. Gij tot wie we door de liefde en het offer van de Heere Jezus Christus, door zijn kruisiging en opstanding, Vader mogen noemen. U willen we prijzen, o Heere. En voor alle dingen willen we uw heilig aangezicht zoeken. En wie zijn wij, dat wij zomaar tot u zouden komen? U weet wat ons aankleeft op verschillende manieren. In onze omgang met elkaar, in onze omgang met u. En daarom komen we hier tot u. En we staan hier wellicht enigszins verlegen en met lege handen voor u, maar tegelijkertijd vervuld met een vast vertrouwen. Op grond van uw belofte, op grond van uw heilige liefde aan Israël, op grond van uw liefde aan uw gemeente in Jezus Christus geopenbaard. Heere, we bidden u, schenk daarom uit uw genade alleen, uw heilige geest wil zo in dat onzichtbare moment tot ons spreken, wil ons tot een ontmoeting met u leiden. Heere, we aarzelen daarbij. Want nogmaals, wie zijn wij dat wij dat zomaar zouden kunnen doen? En tegelijkertijd zoeken we uw heilige aangezicht meer dan iets anders, omdat we weten, vertrouwen, ver boven onszelf uit, dat bij u woorden van eeuwig leven zijn en dat u tot ons spreekt, die dingen die ons hart het allermeest en het allereerst nodig heeft. Ik wil zo met uw Heilige Geest tot ons komen. Hier in de kerk, bij al diegenen die luisteren en bij de kinderen in hun nevendienst. En we bidden het u, vertrouwende op uw heilige genade, ziende op Jezus Christus alleen, want Hij is onze Heere en Hij is het die met u, Vader en de Heilige Geest, één enige God is, die leeft en regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dan wens ik de kinderen een goede en gezegende nevendienst toe. Ze gaat toch nu, neem ik aan, of... Oh, ze lezen de schrift mee, maar krijgen zij dan ook over... Zij spreken ook hierover. Oké, goed. Dan gaan ze onder het naspel van het lied. Dat heb ik uit het liedboek, of voorspel, dat weet ik niet, maar in ieder geval... Dan gaan ze dus weg, terwijl we dus zingen, gezang 326, de versen 1, 2 en 5. Dat vindt u ook op de weekbrief. En mijn verontschuldiging dat ik niet precies weet hoe het zit. Hoofdstuk 25, dat is het gedeelte dat hoort bij deze week volgens de synagogale lezing. En eerlijk gezegd... vond ik het een zo prachtige tekst dat ik dacht en besloten heb om dat in uw midden te brengen. Ik lees er voor alle duidelijkheid even een paar verzen aan voorafgaand nog bij uit hoofdstuk 24. Dus we beginnen te lezen in hoofdstuk 24 van het boek Exodus en lezen dan door tot en met vers 22. En vers 22 zal ook de tekst van de prediking zijn. Dus hoofdstuk Exodus 24 vanaf vers 16. En we lezen door tot en met Exodus 25 vers 22. En het 22e vers zal ook de tekst voor de prediking zijn. Hoort het woord Gods. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem 6 dagen. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg op. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Toen sprak de Heere tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. Goud, zilver en koper. Blauwpurper, roodpurper, scharlaken, wol, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden, acaciahout, lamp voor de olie, specerijen voor de zalfolie, specerijen voor het geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borstkas. Zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Ook moeten zij een ark van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2,5 el zijn, zijn breedte 1,5 el en zijn hoogte 1,5 el. En moet hem met zuiver goud overtrekken, van binnen en van buiten moeten we hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moeten we er 4 gouden ringen voor gieten en die aan zijn 4 voetstukken bevestigen, namelijk 2 ringen aan de ene kant ervan en 2 ringen aan de andere kant ervan. Vervolgens moet u draagbomen van acaciahout maken en die overtrekken met goud. Dan moet u de draagstokken door de ringen aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te kunnen dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte 2,5 el en zijn breedte 1,5 el. Vervolgens moet u 2 gerubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, en aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak 1 gerub aan het uiteinde van de ene kant en 1 gerub aan het uiteinde van de andere kant. Als 1 geheel met het verzoendeksel moet u de gerubs maken aan de beide uiteinden ervan. De gerubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toe gericht zijn. De gezichten van de gerubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen en in de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de 2 gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zij die het woord Gods horen en bewaren. Halleluja. Gemeente, na de verkondiging dan zingen we Psalm 79 in de nieuwe berijming. En daarvan dan de verzen 3 en 4. U vindt dat ook op de weekbrief. De tekst voor vanmorgen vindt u in het boek Exodus, het 25e hoofdstuk, vers 22. Deze woorden: dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. God wil ontmoeten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Iedereen kent wel het spelletje verstoppertje, dat je ergens wegstopt en dat een ander je dan ontdekt. En het heeft altijd iets spannends. Waar zit je nu? Zou die ander me vinden? Uiteindelijk zijn daar weinig winnaars of verliezers bij. Het hoort er wel een beetje bij natuurlijk, maar het gaat om het verstoppen en de spanning eromheen. En dan is er een anekdote, of het misschien is nog wel echt gebeurd ook, dat weet ik niet, van een jongetje die op een gegeven moment huilend bij zijn opa komt en zegt: opa, ik had me verstopt, maar niemand kwam me zoeken. En dat opa tegen hem zei: kijk, dat heeft de Heere God nou ook altijd. Niemand die hem zoekt. De Heere God zoekt naar mensen. Er is een boek van Abraham Joshua Heschel en dat heet God zoekt de mens. En daarin ontvouwt hij op een bepaalde manier het denken van het Jodendom, althans zoals hij daar tegenaan kijkt. Heel indrukwekkend boek. Maar het is denk ik ook wel een woord wat je boven elke Bijbeltekst, als je die gaat lezen, en misschien dus ook wel als een soort opschrift op je Bijbel mag zetten: God zoekt de mens. God wil jou, wil u ontmoeten. Zoals u nu bent. Denk aan het eerste woord wat de Heere God ook tot Adam spreekt in de hof, wanneer hij van die vrucht gegeten heeft en kent goed en kwaad en zichzelf een beetje verstopt heeft, met vijgenbladen zichzelf bedekt heeft, zodat veel schilders zich daar nog met plezier later op konden uitleven. En dat God dan vraagt: Adam, waar ben je? Maar Adam, ja, dat is uit de Adama, dat is de aardmens, dat is de mens dus. Stof zijt ge en tot stof zul je weerkeren. Dat is Adam, dat is de mens, dat ben je zelf in al je kwetsbaarheid. En God vraagt: waar ben je? En eigenlijk is dat de grote eerste vraag ook die heel de Bijbel vervolgens doortrekt. En die we ook terugvinden bijvoorbeeld in dat getuigenis, in de eerste geboden. Waar ben je ten opzichte van God? Hoe kijk je tegen hem aan? Waar zoek je hem? En meer nog, waar vind je hem? En dan natuurlijk hoort daarbij het tweede gebod, hè, wat de Heere God tegen Kain zegt: waar is je broer? Dat doortrekt ook heel de schrift. En dat is dan de tweede tafel die in die verbondskist terechtkomt. De tweede tafel van de 10 geboden. Namelijk je verhouding ten opzichte van je naaste. Maar vanmorgen willen we vooral fixeren of nadenken of spreken over, aan ons hart binden, ons hart laten openen voor die ontmoeting die God verlangt. Waar ben je dus ten opzichte van de Heere God? En beseffen we eigenlijk wel dat de Heere God ons meer zoekt dan dat wij hem zochten? Je komt hier aangereden, vindt gelukkig als predikant nog vrij gemakkelijk een parkeerplekje. Hartelijk dank daarvoor. Maar goed, je gaat naar de kerk. En waarom ga je naar de kerk? Ja, ik wil God ontmoeten, zeg je dan, als je een beetje vroom bent. Misschien zeg je wel van ja, ik ga altijd, dus waarom zou ik nu niet gaan? Of zeg je wel van ja, ik moest van mijn ouders. Ik ben uit mijn bed gehaald, zeg ik het netjes. Dus wij denken dat wij hier zijn omdat wij God willen ontmoeten. En eigenlijk zeg ik u nu het omgekeerde. Wij zijn hier omdat God u, mij, jou wil ontmoeten. En zo is het eigenlijk door heel de Bijbel heen dat God eerst u zoekt. Meer nog dan dat u hem zoekt. Denk ook aan het woord van Johannes wat hij in de brief schrijft, een bekende tekst. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening van onze zonde. Dus hij zocht ons, hij heeft ons lief eerder dan dat wij hem lief hebben. Hij heeft ons lief. Bent u wel eens verliefd geweest? Misschien bent u het nu nog mooier. Nu, als u verliefd bent, wat is dan je grootste verlangen? Dat die ander jou toch ook lief heeft. Wat is het grootste verlangen van de Heere God? Dat u hem lief hebt. Wat is het grootste verlangen van de Heere Jezus? Dat u hem lief hebt. Dat u hem zijn weg voor u laat gaan. Dat u hem die verzoening die nodig is van die zonde, van die gebrokenheid waar je op allerlei manieren mee te maken hebt. Want die verhouding die was van meet af aan gebroken. Adam had zich verstopt, weet u nog? En niet alleen die verhouding is verstoord. Kain stond zijn broer naar het leven. Ook de verhouding tussen mensen kan wanhopig verstoord zijn. Zozeer zelfs dat anderen dan soms zeggen, ja maar waar is de Heere God dan? Hij wil u zoeken. En hij wil dat u hem lief hebt. Zoals de Hebreeënbrief dat in één zinnetje heel klein prachtig neerzet en zegt, maar wij zien Jezus. Wij weten misschien helemaal niks, maar wij zien Jezus. Dat we dus op Jezus mogen zien. In hem is het koninkrijk van God nabijgekomen. Naar u toegekomen, weer opnieuw. Het koninkrijk God is nabij. Dat is niet pak je koffer en ga erheen, maar het komt naar u toe. Het hemels Jeruzalem, uiteindelijk aan het einde der tijden, zal neerdalen op de aarde. En daar zullen de tranen worden gewist op de aarde. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar gaat Gods liefde steeds naar uit. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen, naar u toegekomen. En hoe vertelt de Heere Jezus daarover? Hij vertelt daarover in gelijkenissen. Er staat zelfs ergens, ik weet zo gauw ook niet eens precies waar, dat anders dan in gelijkenissen sprak hij niet tot hen. En die gelijkenissen, dat zijn geen blokken beton zoals ik op mijn voet heb gekregen, maar toen ik 10 was. Maar dat zijn levende dingen. Die gelijkenissen gaan over een bruiloftsmaaltijd, kortom een feest. Die gelijkenissen gaan over een zaadje wat in de grond gepoot wordt en wat een boom wordt waar de vogels in kunnen schuilen, waarin leven is. Die gelijkenissen gaan over meisjes die op weg zijn naar de bruidegom en olie in hun lamp doen om de weg te kunnen volhouden en te kunnen verlichten, ondanks hun slaap. Die gelijkenissen gaan over het bouwen op een rots, zodat er een huis komt waarin je kunt wonen en zo de Heere God kunt dienen. Kortom, het gaat over relaties, over vaders met zonen. Een vader heeft twee zonen. De Heere God heeft twee zonen. Jezus en zijn broeder. En wie is die broeder? Die broeder, dat is ook de zuster. Dat is Gods volk, Israël, maar het is ook in het verlengde van Gods liefde door Jezus, zijn gemeente, die bruid, die zuster. Dus het zijn gelijkenissen die gaan over beweging, over leven. Het is dus nooit statisch. En wanneer we dan naar die berg Sinaï kijken. En we proberen ons dat voor te stellen. Ik ben er zelf daar nog nooit geweest. Maar dan, als we dat zo lezen, dan lijkt dat toch heel statisch. Een berg, dat ligt er eeuwen, duizenden jaren lang, ligt die op een vaste plek. Maar het is niet statisch bedoeld, want het volk staat daar beneden. En wat voor volk was dat? Wat voor volk was dat? Het volk wat eergisteren zei tegen Mozes, wij willen gehoorzaam zijn aan wat de Heere God door u zegt. Dus Mozes als middelaar naar het volk toe. We willen gehoorzaam zijn, we willen er gehoor aan geven. En toen Mozes voor het eerst die berg opging en daar de 10 geboden ontving, u weet wat er toen gebeurde, toen dansten ze rond het gouden kalf dat ze zelf gemaakt hadden. Dat was gisteren. En heden gaat Mozes voor hen uit opnieuw die berg op. En hij gaat dat verterend vuur in. En ik weet, de Heere God voorstellen als een verterend vuur, dat is niet zo eenvoudig. Je ziet dus eigenlijk Mozes, de middelaar, ten onder gaan. Ze zien hem en ze zien dat hij het verterend vuur ingaat. Maar we hebben ook gehoord hoe dat ging. Want de Heere God roept hem op de 7e dag vanuit het midden van die wolk. Dus opnieuw dat roepen van God. Opnieuw dus Gods verlangen naar die ontmoeting met Mozes. En zo met Gods volk. En zeker wanneer wij aan Jezus Christus denken. Wanneer wij hem verloren zien gaan als Zoon van God. Als onze middelaar die voor ons verloren gaat. Dan beseffen we dat hij daarmee voldoet aan de roep van God. Dat hij geofferd wordt. Opdat wij leven. Wij ontvangen in zijn dood het leven. En in zijn opstanding ontvangen we zijn aanwezigheid. Zoekt hij ons opnieuw op. En daar in dat verterende vuur staat Mozes. Je kunt het je niet voorstellen. En toch doen we het. En daar staat hij en daar krijgt hij dat hooghemelse woord dat God uittekent. En wat tekent God dan uit? Het eerste wat hij dan zegt hier binnen die wolk, daar boven op die berg. Probeert u even toch in te denken hoe groot dat belang is daarvan. Dat het niet zomaar even een momentje is. En Mozes bleef daar 40 dagen, 40 nachten boven op die berg. Zolang willen we allemaal wel vakantie hebben, heb ik ooit eens een collega horen zeggen. Nee, het is natuurlijk het meest essentiële punt wat daar gebeurt. En wat zegt de Heer God dan? U moet een heffing vragen aan het volk. Even heel eenvoudig en heel plat weergegeven. Mozes komt op het hoogste punt en hij gaat in gesprek met de Heere God die hem geroepen heeft. En waar spreekt de Heere over? Over de kerkbalans. Nou, niet over de kerkbalans natuurlijk, maar toch over een heffing die geheven moet worden. Een gift die gegeven moet worden. Ieder naar zijn vermogen. Goud, zilver, koper en allerlei spulletjes. En opdat er een tabernakel zou mogen zijn. Opdat er een ontmoetingsplaats zal zijn. Een ontmoetingsplaats voor de Heere God en zijn volk. Zo is er daar dus die tent van de ontmoeting. Zozeer zoekt God ons. Maar, en dat is eigenlijk misschien wel het grootste wonder van genade. Hij gaat dat doen, niet zonder zijn volk. Hij zegt tegen Mozes, vraag aan ieder een vrijwillige heffing. Nogmaals, denk aan de kerkbalans, dat heet een vaste, vrijwillige bijdrage. Net als je hebt toegezegd, is hij vast, maar het is wel een vrijwillige gave. Er is geen ouderling, geloof ik, die met een mes op pad gaat en zegt van, nou, het wordt toch tijd dat u 100 euro meer gaat geven. Maar het is dus een vrijwillige gave. Maar tegelijkertijd doet het denken aan deze heffing, of omgekeerd, moest ik bij deze heffing even aan de kerkbalans denken. En het heeft te maken dus met God die zoekt. God zoekt voor ons een plek, zoekt voor zijn volk een ontmoetingsruimte, een tent waarin hij bij de mensen kan wonen. En dan worden al die voorwerpen beschreven. Ik heb er één van genoemd en daar wil ik mij ook echt op concentreren. Op die ark, op die kist, 2,5 el breed, 1,5 el hoog en 1,5 el breed en 2,5 lang bedoel ik, sorry. En daarin lagen of werden gelegd de staf van Aaron die gebloeid had met amandelbloesem. Daarin werd uiteindelijk gelegd een klein schaaltje met manna wat op de grond te vinden was elke morgen in de woestijntocht. En uiteindelijk de twee tafelen, en dat is misschien wel het meest belangrijk, van de woorden van God, van de 10 geboden, zoals we die zojuist ook hebben gehoord. Dus die ark draagt dat woord in zich. En het is een houten kist waarin dat gedragen wordt. En die houten kist is helemaal overdekt van binnen en van buiten. Je zou kunnen zeggen het zijn eigenlijk haast 3 kisten. En daarin wordt dat dan, dat woord van God bewaard. En het is haast een teken. Het is haast een gelijkenis. En zoals ik u daarnet zei over de gelijkenissen van de Heer Jezus, is dus ook deze gelijkenis, deze tabernakel met daarin die ark als belangrijkste voorwerp, die ark is daarin ook een gelijkenis. En dat is dus niet een soort statisch gebeuren, geen steen, maar het is een levend gebeuren. En het gaat dan ook om de verzoening. Vandaar ook dat de meeste aandacht in de tekst ook vooral wordt geschonken aan dat verzoendeksel. In de Hebreeënbrief komt het zelfs weer terug en wordt het in verband gebracht met het hoge priesterschap van de Heer Jezus. Dus dat verzoendeksel is het meest belangrijk en het is van puur goud, daar zit geen hout in. En dat pure goud, dat geeft dus eigenlijk iets aan van de zuiverheid. En dat gaat natuurlijk over de zuiverheid van de Heere God, zonder twijfel. Maar ook van de zuiverheid van zijn verlangen om onzuivere mensen uiteindelijk te ontmoeten. En om die te vergeven. Om zich daarmee te verzoenen. Om daarmee opnieuw verder te gaan. En die ark heeft ook draagstangen. En er staat heel expliciet bij geschreven. Die mag je er niet uithalen. Kortom, het staat klaar om te vertrekken. Klaar om te vertrekken. En dat is denk ik ook een heel belangrijk element in het geestelijk leven. Dat je klaar moet zijn om te vertrekken. Dat je gereed moet zijn om in de dienst van de Heere je te laten opnemen en je te laten meenemen naar de dingen die God je wijst. Daarom heeft die ark die 2 stangen daar zo in. Het kan direct door priesters gedragen worden. Dus de Heere God is niet statisch, hij staat niet stil. Gaat ook niet voortdurend met je mee naar jouw wil. Integendeel, Soms heb je wel het gevoel dat hij een heel andere weg met je gaat dan wat jij wel zou willen als mens. Maar hij gaat zijn weg, opdat jij door hem uiteindelijk ook hem mag verheerlijken. En daar zitten dan die twee cherubim, die twee cherubs. Wat zijn dat? Ja, dat is een lastige vraag. Met dat ik hem stel, besef ik dat ik hem niet kan beantwoorden. Het zijn twee wezens die allebei gelijk zijn om te zien en die wellicht wat samengestelder uitzien. Ze hebben iets leeuwachtigs, maar ze hebben een menselijk gezicht. Lijkt een beetje op de Sphinx, maar toch ook weer niet. Want ze hebben grote vleugels, dus in die zin lijken ze weer op engelen, maar dat zijn het ook weer niet helemaal precies. Dus we weten het niet helemaal nauwkeurig. Wat we wel weten is dus dat ze die vleugelen hebben. En wat we ook weten, en dat staat ook in deze tekst heel duidelijk, dat ze twee gezichten hebben. En daar wil ik u even bij bepalen. Twee gezichten. Als je goed kunt zien, ga je naar iemand toe en je ontmoet iemand die ook goed kan zien. Ja, dit gaat over ogen natuurlijk, het gaat over kijken. En je kijkt elkaar aan en je ziet dingen aan elkaar. Je merkt dingen op. Vervolgens heb je een gesprek dat ontstaat, zeker als er een vertrouwensband is. En waarom zou die er in Christus niet zijn met ons allemaal? Dan heb je een gesprek met ons, met één van ons. En in dat gesprek, onder vier ogen zeggen we dan vaak, ontstaat soms iets. Begrip over en weer, je leert naar elkaar luisteren. Je leert, en zeker wanneer je dat doet, met elkaar onder het gezag van Gods woord, onder het verlangen van God, dan ontstaat er iets waarvan de Heer Jezus zegt, wanneer er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, dan ben ik in hun midden. Komt er dan opeens een vierde bij? Nee, niet zichtbaar. Komt er dan opeens een derde bij als je met z'n tweeën bent? Nee, niet zichtbaar. Niet herkenbaar. Denk maar aan de Emmausgangers. Dus, er gebeurt dus iets wanneer u een ander ontmoet. En die ander, nogmaals, dat kan een geliefde zijn, maar dat kan ook een min of meer vreemde zijn. Want ja, je bent in de gemeente, dus je bent broeders en zusters. Ik weet niet of u uit een gezin komt met meer kinderen. Ik had twee broers. Nou, goed, wij waren echt broers ten opzichte van elkaar. Dus dat ging er soms wel eens ruig aan toe, zullen we maar zeggen. Maar je bent wel broers, dus je laat elkaar ook weer niet los. Dat is ook belangrijk. Dus in die ontmoeting, daar gebeurt iets. En hoe ga je nou een ontmoeting, hoe moet je dat nou uitleggen aan iemand? Stel, u bent bij iemand geweest en u komt thuis en u hebt misschien een vriend of een man of een vrouw of weet ik wie daar zit. En dat u iemand anders ziet en dat u zegt van ja, ik heb die en die ontmoet. Oh ja, en hoe ging dat? Ga dan maar eens omschrijven hoe de ontmoeting ging. U kunt misschien de dingen zeggen die er gezegd zijn. Maar ja, dat is dan net als met een e-mail. Zo'n tekst gaat soms zijn eigen leven leiden. Dus dat kan heel verkeerd dan begrepen worden. Dus de essentie van die ontmoeting. Hoe ga je dat, wat er nou echt tussen jou en mij, wat er tussen u en die ander is. Hoe ga je dat vormgeven? Denk dan aan deze ark. En denk dan aan die twee engelachtige, zeg ik toch maar, gestalten met dat menselijke gezicht. Die niet met de ruggen naar elkaar toe zitten, maar heel duidelijk met hun gezichten naar elkaar toe. Die allebei kijken naar het verzoendeksel. Daar waar de verzoening voor het volk, voor mensen zoals u en ik, wordt gebeden. Daar is hun blik op gericht. Maar met dat ze hun blik daarop richten en allebei daarnaar kijken, zien zij ook elkaar. Weliswaar in de spiegel van het verzoendeksel, maar zij zien elkaar. Zij zien elkaar aan in die zin. En dat is denk ik het grote wonder. Het grote wonder is het elkaar aanzien. naar elkaar kijken. Ze kijken en ze zien dus als in een spiegel. En daar vandaan, op dat punt, wat dus niet uitgebeeld is, maar wat tussen de cherubs is, op het verzoendeksel, daar zal de stem van God klinken. In die ontmoeting, zou ik gaan zeggen, van die twee vreemde engelachtige figuren met hun gezichten, daar zal God spreken. Daar zal hij getuigen. En het zit op de 10 geboden. Dus het troont als het ware, deze troon van genade, want zo wordt dat verzoendeksel ook heel vaak genoemd, troont op Gods woord. Op die woorden die gegeven waren onderweg in de richting van het beloofde land. Je krijgt Gods woord als een woord onderweg in de richting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vanuit zijn verlangen spreekt God daar op dat punt wat niet uit te beelden is. En wat hier wordt uitgebeeld in die ontmoeting tussen die twee gestalten. U hebt hier een grote kerk, zo heet die ook. Maar de mensen die daar zitten, kunnen kijken naar de mensen die daar zitten. En dat is wat Calvijn heel graag zag. Vandaar ook dat de eerste protestantse kerken in Nederland, denkt u maar aan de Marekerk in Leiden, denkt u maar aan de Nieuwe Kerk in Groningen, denkt u maar aan de Noorderkerk in Amsterdam, en zo zijn er misschien nog wel meer, die zijn 6 of 8-hoekig, dat weet ik niet precies, ik ben niet zo'n wiskundige, maar in ieder geval de gedachte is deze, dat er geen beeltenis in was, maar dat je elkaar ziet en dat je zo Christus ziet. Want je mag je geen beeld van God maken. Daar heeft dit dus alles mee te maken. En dan moet u dus niet komen, ja, wij zien nu toch wel beelden. Ik zie die cherubim, dat zijn hele rare beesten. Nee. Het zijn geen beesten. Het zijn engelengestalten. En zij zijn alleen maar daar om die ontmoeting eigenlijk voor ons zichtbaar te maken. Om ons te hulp te komen, omdat wij maar zo vergeten dat God verlangt om u en mij te ontmoeten, dat God verlangt u en mij te verzoenen met elkaar en vooral ook met hem. Vandaar dus ook dat Christus zelf in deze Hebreeënbrief zo dicht bij dat verzoendeksel wordt gebracht, dat hij daar als de hoge priester staat. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dit het beeld van Christus, die spreekt vanaf het moment van die ontmoeting, die lichaam krijgt in de gemeente van Jezus Christus. U bent het lichaam van Christus. U bent broeders en zusters van elkaar. Daar mag de verzoening die hij voor u verworven heeft ook gestalte krijgen in de onderlinge verzoening, in de ontmoeting onderling, die een kleine afspiegeling is van de grote ontmoeting met God alleen. Want, zegt de apostel Paulus, nu zien we nog in een spiegel, is links, rechts en rechts, links, nu zien we nog in raadselen, maar eens zal ik zien zoals ik ben, eens zal ik, nu ken ik het nog niet, nu weet ik het nog niet, maar eens zal ik gekend zijn zoals ik gekend ben. En hoe ben je dan gekend? Je bent natuurlijk gekend in Christus. En hoe ben je gekend in Christus? Omdat God door zijn Zoon u en mij met hem wil verzoenen en zo ook met elkaar. Zo is hij de vervulling van de wet. En het verzoendeksel lag bovenop de wet. Was zo het teken daarvan. Zo komen er nieuwe verhoudingen. Zo zie je elkaar in een nieuw licht. Zie je het in die gouden glans van de aanwezigheid van God. En dat mag altijd met je gaan. Want in de woestijn van het leven, in de woestijntocht van het volk, die natuurlijk een symbool is voor het leven zelf, In die woestijntocht naar het beloofde land toe. In de woestijntocht van uw en mijn leven. In de richting van dat koninkrijk van God. Dat ons voorstellingsvermogen verre en verre te boven gaat. In die woestijntocht mogen we dit al meenemen. Mogen we het als het ware dragen en uitdragen naar een ieder. En mogen wij zo gemeente zijn, opbouwen met elkaar, omdat Hij het ons geeft. Hoort u weer de kerkbalans? U geeft datgene wat God u al lang gegeven heeft. Hij geeft het. Hij verheft u. Opdat u zijn naam mag verheffen. Op grond van de liefde van Christus alleen. Zo is God met ons. En zo geeft Hij ons ook richting. Ik zei u, dit gedeelte hoort bij deze week. En in de Messias belijdende Joodse kringen wordt er altijd een nieuwtestamentische tekst aan vastgeknoopt. En dat is in dit geval Openbaring 1. Waarin de Heer Jezus tussen de gemeenten staat. Waarin de Heer Jezus zich bekend maakt als de eerste en de laatste. Die dood is geweest, maar hem is het er dodenrijk gegeven. En hij roept de dode Johannes tot leven. Zijn stem die daar klinkt in die ontmoeting. Zijn stem is ook aan u gesproken. Is ook voor u, ook voor mij tot klinken gekomen. In Jezus Christus. En in zijn woord. En zo mogen wij de wereld in. Mogen we het als het ware meedragen, meetorsen als een klein juk wat licht is. De wereld in, op ons werk, op school, of waar u ook geroepen bent. Want juist daar zal de Heere God u tot vrucht brengen. Juist daar zal Hij u leiden. Daar zal Hij met u zijn. Zoals we Jezus Christus nogmaals belijden als Hij is Immanuel, God met ons. Amen. zou u willen vragen om van uw plaats op te staan in zoverre dat mogelijk is. Omdat ik u namens de kerkenraad een overlijden heb af te kondigen. In de leeftijd van 72 jaar. Ja, 72 jaar is 82 jaar is overleden Wilhelmina Pieternella den Toom, geboren Treffers. En boven de rouwkaart staat: en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is dat visioen van het koninkrijk wat uit de hemel neerdaalt. Er is gelegenheid tot condoleren geweest en de begrafenis heeft donderdag 7 februari vanuit de Johanneskerk plaatsgevonden in de algemene begraafplaats. Wij leven mee met de echtgenoot, de heer Jan van den Toom, en hun kinderen en kleinkinderen. Neemt u plaats. Aanvulling op deze afkondiging. Wat mij wel treft in deze kaart is het verwachtingsvolle vertrouwen op de Here dat er uitspreekt. En dat er op het laatst staat dat zij daar begraven is. Dat zij daar zal rusten tot Jezus wederkomst. Mogen dat ook een vertroosting zijn voor haar echtgenoot en nogmaals kinderen en kleinkinderen. Laten we samen bidden. U willen we danken, o Heere, om wie u bent, om uw heilige liefde en vooral ook om uw vasthoudende liefde waarmee u ons telkens weer opzoekt. Heere, zo willen we u prijzen om wie u bent en hoe u in Jezus Christus nabij komt en ons een broeder hebt gemaakt of een zuster van uw heilige Zoon, Jezus Christus de Verlosser. Heere, zo komen we tot u en willen u dank zeggen voor die gemeenschap die rondom uw woord en rondom uw Zoon is tot leven geroepen. De kerk, de gemeente. En dat we zo door uw geest aangevuurd mogen worden. En zo bidden we u ook om uw heilige geest. In de eerste plaats tot vertroosting. Tot vertroosting van diegenen die te maken hebben met ziekte. We dragen ze aan u op, o Heere. In alle machteloosheid die we daar dikwijls bij voelen. Wil gij, o Heere, dan toch nabij komen. Nader komen ook op die momenten en plaatsen waar wij niet kunnen naderen. Heere, we bidden u ook om vertroosting, in het bijzonder voor de heer Jan den Toom, nu Wilhelmina Pieternella den Toom, geboren Treffers, is overleden, en ook voor hun kinderen en hun kleinkinderen. We dragen ze aan u op, o Heere. We willen inderdaad dat vaste vertrouwen geven, dat niet de dood, maar gij alleen, het laatste levendmakende woord, spreekt. Heere, zo komen we tot u met al die rouwdragenden en we dragen ze aan u op. Heere, wil zijn ook met uw kerk, ook hier ter plaatse. We vragen u om een zegen over het werk binnen de kerkenraad, over de nieuwe kerkenraadsleden die geroepen zijn en die ook vrijmoedigheid hebben gevonden om ja te zeggen. En die in de roepstem van u als gemeente uw stem hebben gehoord. En zo bidden we u ook voor de broeder die straks beroepen zal worden om dienaar van uw woord te mogen zijn hier in het midden van deze gemeente. Wil hem de vrijmoedigheid geven om naar uw wil ook te handelen. Wil daarbij zijn, o Heere. Heere, we bidden u niet alleen voor uw kerk hier ter plaatse, maar we bidden u ook voor uw kerk wereldwijd, in het bijzonder op die plaatsen en oorden waar vervolging van het geloof is, waar het getuigenis van Jezus Christus voortdurend onder vuur ligt en onder bedreiging is. Heere, we bidden u ook voor jongeren die op allerlei wijze zich onzeker voelen. Die steeds het idee hebben dat ze voortgejaagd worden in een maatschappij, een wereld die veel grote vragen bij hen oproept. Geef, o Heere, hen nieuwe kracht, nieuwe moed uit uw woord. Heere, we bidden u ook voor uw volk, Israël. Wil ook daar zijn. Wil het opnemen in uw heilige genade en leiden. En kracht geven ook in deze wereld met al die stemmen die daar tegenin gaan. Heere, zo komen we tot u en vragen u om uw nabijheid, om uw kracht alleen. We leggen het alles voor uw handen en in uw handen. We leggen het alles bij u neer en zien daarbij op de gekruisigde Jezus Christus. En vertrouwen op hem alleen. Zo mogen we bemoedigd deze week ingaan. Met u als onze geleide. Ga dan met ons en wijs ons de wegen naar uw wil alleen, opdat we zo uw naam verheerlijken en vertrouwen dat uw rijk zal komen, elke dag opnieuw. We bidden u dat, omwille van uw genade, in Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzang vindt u in Psalm 103, de versen 4, 5 en 11. 4, 7 en 11. Psalm 103, 4, 7 en 11. Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.